Wij zijn nog steeds in Marcus hoofdstuk 1, waar wij de vorige keer terecht waren bij het eerste teken van de Heer Jezus in de zin van één wonder. Want hij deed ook wel dingen die geen wonderen waren, maar wel tekenen overigens, hè. Maar bij het eerste wonder dan, in Marcus 1, bij de genezing van één bezetene te Capernaum in de synagoge, waar een man was met één onreine geest, die bleek Jezus de Nazarener wel te kennen, uit vers 24, want daar staat dat: gij Jezus van Nazareth, zijt gij gekomen om ons te verderven? Het antwoord was natuurlijk: nee, nu nog niet. Maar dat komt nog. En dat moet nog komen overigens. Want ook deze demonen zullen geoordeeld worden ten jongste dagen, zoals dat zo plechtig heet. Maar hij kende de Heer Jezus, staat er ook achter: ik ken u wie gij zijt, namelijk de Heilige Gods. Maar Jezus bestrafte hem, zeggende: zwijg stil en ga uit van hem. En de onreine geest, hem scheurende en roepende met grote stem, ging van hem uit. En ze werden alle verbaasd. Want hoe dan ook, het uitdrijven van boze geesten valt in de categorie wonderen. Dat is nou eenmaal zo, dat is niet maar een vanzelfsprekende zaak. Het valt in de categorie wonderen, tegelijkertijd ook in de categorie genezingen. Maar de meeste wonderen, denk ik, in de Bijbel, nou niet in de Bijbel, maar denk ik, maar wel in het Nieuwe Testament, zijn wonderen van genezing. In het Oude Testament ligt die situatie iets anders, maar dat doet er nou verder niet toe. Wat maar om gaat is al dat al deze tekenen, ook die in het Oude Testament overigens, illustraties, want tekeningen, hè, tekenen, tekeningen, illustraties zijn van nieuwtestamentische waarheid en meer in het bijzonder van het werk dat de Heer in nieuwtestamentische tijd zou doen. En bepaald niet in de laatste plaats, het zijn tekenen van hoe dat Nieuwe Testament, hoe dat nieuwe verbond zou aanbreken. En daarna ook van de aard van dat nieuwe verbond. En dat is hier uiteraard ook zo. Nu is het heel gemakkelijk, dat heb ik vorige keer geloof ik enigszins gedaan ook al, om deze tekenen te generaliseren. Dat is iets wat vroeger nog mocht, zal ik maar zeggen. Generaliseren. Veralgemeniseren, hoe heet zoiets? Want men kan samenvattend zeggen dat al deze tekenen een uitbeelding zijn van tegenwoordige tijd waarin wij leven, waarin het nieuwe verbond is aangebroken, en meer in het bijzonder van het werk dat God in onze dagen doet, met betrekking tot de oprichting, de bouw van de gemeente. Maar tegelijkertijd ligt er ook meteen tegenaan de oprichting van de gemeente officieel uit de 10 stammen van Israël. Dat is het dilemma waarvoor men altijd komt te staan, met genoegen zeg ik het nu nog eens een keer, wat fundamenteel. Dat is het dilemma waar we altijd voor komen te staan. Als zo iemand dan genezen is, is hij een beeld van, ja, van de gemeente. Maar wat was hij dan voordat hij genezen werd? En je komt echt maar met één antwoord altijd weg. Dat is van de 10 stammen van Israël. Zijn niet alle mensen die genezen worden. Zijn niet de heidenen die genezen worden. Het is een specifieke categorie. Ter onderscheiding van de omgeving in dit geval, zegt, zelfs ter onderscheiding van al die anderen die in de synagoge waren. Toch? En niet allen die in de synagoge waren werden genezen. Als dat zo was, zou het een beeld zijn van het Joodse volk, dat in de toekomst alsnog tot geloof zal komen. Maar dat is nou juist niet wat er gebeurt. Het is er maar één. Zie? In hun synagoge. Vind ik altijd mooi dat woord. Vers 23. Of mooi niet, maar opmerkelijk. Hun synagoge. Het was niet de tempel des Heren. Het was hun synagoge. Het waren ook niet de feesten, de gezette hoogtijden des Heren in de evangeliën. Het was hun feest. Hun feesten. Een feest van loofhuttenzetting, dan wel vernieuwing van de tempel of Pasen, wat het maar was. Het is van hun, niet van de Heer. Maar goed, en ik heb gezegd, de uitdrijving van deze boze geest uit deze ene bezetene, begrijp me goed, dat komt later nog vaker voor, soms in verband met legio, weet u wel, vele geesten uiteen en soms ook uit velen één geest of wat het maar was. Het is altijd de uitbeelding van precies hetzelfde, namelijk hoe een ander volk, niet het Joodse, maar een heidens volk, want daar blijf ik er hardnekkig bij zeggen, daar heb ik zo mijn redenen voor, een ander volk, een heidens volk, namelijk in beginsel de 10 stammen van Israël, verlost zouden worden en in onze dagen verlost werden van alle bezetenheid, dat wil zeggen van heidense, dan wel satanische invloed, ontrokken werd aan de macht van Satan. Dat het inmiddels lang geleden is, kan ik niet helpen, maar het heeft tot gevolg dat we ons dat niet meer zo goed bewust zijn. En bovendien dat we het nooit geleerd hebben bij de lessen kerkgeschiedenis, die u misschien ook sowieso nog nooit gehad hebt. Ja, dat kan allemaal wel wezen, maar dat kan ik ook niet helpen, hè. Ik zeg, mag in gewoon Nederland, zeg ik, gewoon Nederland, zeg ik, het is gewoon zo. Want in Nederland zijn die dingen dan gewoon, weet u wel, dan is dat gewoon zo, hè. Verder ga ik daar niet op in, want ja, ik kan natuurlijk moeilijk elke keer een stapel antieke kerkgeschiedenisboeken met me meesjouwen om daaruit voor te lezen, om u te bewijzen dat het er echt in staat allemaal, toch? Dat kan ik moeilijk doen, dus ja, dat doe ik dan ook maar niet. Maar het is wel zo. Staat er allemaal in hoe dat gegaan is. En dat is wat uitgebeeld wordt. Dat is de grootste illustratie, denk ik. De meest verstrekkende illustratie van het werk dat God in onze dagen zou doen. Zo wonderlijk dat met name de Joden het niet zouden geloven indien het aan iemand verhaalt. Met dank voor deze woorden aan de apostel Paulus in elk geval, die ze uit het Oude Testament aanhaalt in Handelingen 13. Maar dat is waar het over gaat. Bovendien wordt aan die tekenen, maar dat is ook in het algemeen zo, wordt aan die tekenen gekoppeld de leer. De leer van degene die de tekenen doet. Daar is weliswaar geen oorzakelijk verband tussen, maar zoals 1 Korinthe dat zo treffend formuleert, de Joden hoeven niet een kausaal bewijs te hebben van een redenering, die willen tekenen, die vinden dat voldoende. En dus vind je dat hier aan elkaar gekoppeld, in Markus 1 vers 27, zij werden alle verbaasd vanwege het wonder, en zeiden, wat is dit, en wat nieuwe leer is deze, dat hij met macht ook de onreine geesten gebiedt en ze hem gehoorzaam zijn. Dan moet er met die leer van hem ook wel iets bijzonders wezen. En dat is wat Nicodemus ervan zei in de tijd in Johannes 3. Niemand kan deze tekenen doen zo God met hem niet is. Precies. En Johannes voegt eraan toe als hij het verhaalt, maar dat doet hij hoofdstukken later. Hij zegt, nou ja, daarvoor werden die tekenen ook gedaan, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus. En niet een Christus of gewoon Christus, maar de Christus, namelijk diegene die in het Oude Testament werd beschreven en daarmee ook werd aangekondigd. Kortom, degene die in het Oude Testament beloofd was. Dat Christusbegrip, dat vullen wij niet in naar onze eigen ideeën, maar is van Gods wegen zelf ingevuld. Daarom heet hij ook de Christus Gods en heet ook de Christus der Schriften. Maar goed, dat maar weer even terzijde. Zijn gerucht, dat was vers 28, zijn gerucht ging terstond uit in het gehele omliggende land van Galilea. Want, ja, er kan wel iemand het zwijgen opgelegd worden, maar elke keer, nou, ik geloof niet helemaal elke keer, maar wel dikwijls als er staat dat iemand zijn mond erover moet houden, dan blijkt dat de boodschap, het gerucht, toch extra verbreid wordt. Soms denk ik, je zou gelovigen moeten oproepen om toch vooral niet het evangelie te prediken. Misschien dat ze het dan alsnog eens gaan doen, hè. Er is altijd wel iemand die zegt, hoezo, wat is dat, het evangelie? En dat is mooi, de goede kant op, hè. Maar goed. Dan staat er in vers 29, van stonden aan Die had ik vorige keer niet meegeteld, die van stonden. Weet u nog, ik heb gezegd, er staat 42 keer terstond in Marcus. Nou, deze heb ik dus niet geteld, want die heb ik over het hoofd gezien. Van stonden aan, maar het is heus hetzelfde woord. Van stonden aan uit de synagoge gegaan zijnde, kwamen zij in het huis van Simon en Andreas met Jacobus en Johannes. Het schijnt, maar dat heb ik geloof ik vorige keer al even aangehaald. Het schijnt, ik ga dat niet elke keer doen, hè, al die evangelisten met elkaar vergelijken. Dat is zo vertragend. En dan had ik beter gewoon het Matthäus-evangelie met u kunnen bespreken. Daar staat het meeste in, dan hoef ik het minste naar anderen te bladeren. Hè. Maar we hebben Marcus gekozen, dus ik ga niet al te veel heen en weer bladeren. Doet u dat zelf dan eventueel, maar vergelijk de schriftplaatsen maar. En dan komt u hopelijk met mij tot de conclusie dat weliswaar in dit huis Simon en Andreas waren, maar dat het huis was van Petrus, Simons schoonmoeder. Dat wijzen ze je ook netjes aan in Capernaum, hoor. Dat doen ze daar heel goed, hè. Niet dat dat het juiste huis is, dat weten wij niet. Maar je moet er toch één aanwijzen. En wat ze aanwijzen, zeggen ze niet van, dat is het huis van Petrus. Dan zeggen netjes, dat is het huis van de schoonmoeder van Petrus. Dat is ook zo. Dat blijkt uit vergelijking met andere schriftplaatsen. Maar goed, ze waren bij hem thuis in elk geval. Bij haar thuis. Simon en Andreas, die waren bij hun moeder op bezoek, zal ik maar zeggen. Toch? De schoonmoeder op bezoek. Goed zo. En de rest kwam mee met Jacobus en Johannes, de twee zonen van Zebedeus. Daar hebben we het al over gehad een vorige keer. En Simons vrouws moeder, bij ons heet dat schoonmoeder, van Petrus, van Simon dus, lag met de koorts. En terstond zeiden zij hem van haar en hij tot haar gaande vatte haar hand en richtte ze op. En terstond verliet haar de koorts en zij diende hem lieden. Uit het verband, maar ook uit de Griekse terminologie, blijkt dat het maar niet maar een kleine verhoging is, maar een levensbedreigende koortsziekte. Van welke aard dan ook, doet weinig ter zake. Maar ze wordt genezen, staat alweer het woord terstond, hè, in vers 31. En in vers 30. Terstond zeiden ze hem van haar en terstond verliet haar de koorts en zij diende hen lieden. Dat wil zeggen, vanaf dat zij genezen werd, zomaar ineens, waarvan dan precies, dat doet er niet toe, maar ze was ziek. Daar gaat het maar om. En ze genas, en dat is niet waar het om gaat, waar het om gaat is, zij genas en diende hen lieden. Dat wil zeggen, zij diende de Heer en zijn discipelen. Nou, die is heel gemakkelijk. De Heer en zijn discipelen zijn immers gewoon een beeld van de gemeente. Toch? Ja, dat is nou helemaal zo. Men leest Johannes 17, die lijkt me, het ene hoofdstuk lijkt me dan ook wel voldoende. Maar bij wie zijn ze thuis? Waar is die vrouw een beeld van? En dat is weer hetzelfde verhaal. Waar is de gemeente thuis? Zijn twee antwoorden, ook systematisch. Er wordt even gebeld om een antwoord even gegeven. Zijn twee antwoorden voor waar is de gemeente thuis? Het eerste antwoord is in de hemel. En het andere antwoord is buiten de legerplaats. Maar waar is dat? En dan kom je weer terecht bij Efraïm, dan wel de 10 stammen van Israël. En los daarvan nemen we het kerkgeschiedenisboek en vragen waar vindt men het christendom terug, waar heeft het domicilie gevonden. En het eerste antwoord is in Brittannië. En als er nog een antwoord is of was, dan was het in het Britse paleis in Rome wellicht. En Rome heeft het zich toegeëigend vervolgens. En daarna heeft het vergeten, bewust, hoe het ook weer precies in elkaar stak. Maar dat is het verhaal. Maar het is weer precies hetzelfde. En dat het de schoonmoeder is van Petrus. Ja, het is uit de andere tak van de familie, zal ik maar zeggen. In dit geval de koude kant, heet dat, hè. Maar dat is nou precies waar het over gaat. Wel de familie, maar uit een andere lijn. En dat is een thema dat in Genesis al geïntroduceerd wordt natuurlijk, hè. Daar heb je Abraham, Isaac en Jacob, maar op de achtergrond heb je altijd die andere tak van de familie. En die speelt een belangrijke rol op afstand. Maar u moet me zo zien dat hij alle bezittingen van Jacob, de naamgever aan heel het volk Israël, alle bezittingen van Jacob, inclusief zijn vrouwen en kinderen, zijn allemaal afkomstig van oom Laban. Toch? En dat was de andere tak van de familie. Toch? Ik bedoel, Jacob had niks. Hij kreeg het eerstgeboorterecht van Isaac. Dat was een briefje waar het op stond, zal ik maar zeggen. Hierbij geef ik jou het eerstgeboorterecht. En dat was het dan. En met het briefje en een tandenborstel, bij wijze van spreken, ging hij in zijn eentje naar, op zoek naar oom Laban enzovoort. En daar werd hij... Daar heeft de Heer hem alles gegeven, tenminste, dat zegt hij zelf dus, toen hij 20 jaar later daar vandaan kwam. De Heer heeft mij alles gegeven, zei hij tegen Esau. Ze zouden meteen weer ruzie krijgen, denk ik, maar vooruit. Toch? Kortom, vrouwen en kinderen en de hele kudde, de hele mispogen, het was allemaal afkomstig van oom Laban. Uit de andere, de oudere tak eigenlijk, officieel van de familie. Nou goed, daar gaat het maar om. Dat vind je hier ook terug. En zo is het met de gemeente. Wat wij ontvangen hebben, hebben wij niet van het Jodendom ontvangen. Het Jodendom heeft trouwens sowieso niks te bieden. Hè? Jodendom is trouwens ook maar uitgevonden in Babel. En Babel is de moeder der hoererijen en gruwelen der aarde. Nee, soms voel ik me net als Wilders. Ik bedoel, het is wel waar, maar je mag het niet zeggen. Hè? We hadden besloten, we hadden afgesproken om het er niet over te hebben. Want het werkt maar polariserend. Zo raak je vanzelf je waarheid kwijt. Maar goed, maar zo zit het nou eenmaal in elkaar. De positie van de gemeente is ontleend aan het eerstgeboorterecht van Abraham, Isaac, Jacob. En die lijn die loopt verder via Jozef. Over, en met name Efraïm, vervolgens weer over een volheid der heidenen. Enzovoort. Dat is de gemeente uit Genesis 48. En daar gaat het maar weer om, hè. Vandaar dat men hier thuis is bij de schoonmoeder van Petrus, ja. Die geen rol van betekenis verder meer speelt in de geschiedenis, maar hier even wel. Wat weten we van haar? Nou ja, ze was ziek en ze werd genezen en diende hen, dat wil zeggen verleende huisvesting voor de gelegenheid aan de Heer en zijn discipelen. En op dit moment was het dus hun thuis, een domicilie zeg ik dan altijd maar. Dat betekent gewoon thuis, maar het is in een klassieke taal, dat klinkt altijd wat plechtiger dan, hè. Ja, maar daar waren ze thuis. En zo is het maar net, want het christendom volgens al wat we weten heeft onderdak gevonden inderdaad in Brittannië. En van daaruit is het verspreid geworden over de hele wereld, min of meer tot in onze dagen. Nou ja, wat er van over is dan, hè. Doe maar, ik heb het er liever niet over. Maar dat is wat het uitbeeldt. En dat vind je terug in al deze tekenen. Ik kan het ook niet helpen. Vers 32. Als het nu avond geworden was, toen de zon onderging, brachten zij tot hem allen die kwalijk gesteld en van de duivel bezeten waren. Toen het licht uitging, zal ik maar zeggen. Je weet toch hoe dat is? Hoe het gegaan is met het evangelie. Dat licht was er eerst nog, ging binnen de kortste keren naar Brittannië, daarna ging de hele wereld het licht uit. En in Brittannië ging het aan. Maar ja, ik ga niet weer Jesaja 8 en 9 met u lezen, hè. Want daar staat dat weet u, over Galilea, weet u, Gallië der heidenen, weet u wel. De wereld zou verduisterd worden, maar een bepaald gebied niet. In Gallië ging het licht aan, juist. Nou ja, dat is wat je hier dus ook vindt. Het wordt avond, de zon gaat onder, het licht was in de wereld, want ik praat meteen overdrachtelijk verder, hè. Het licht was in de wereld, werkt zolang het dag is, want duisternis komt, het licht gaat weg en ging naar waar hij tevoren was en hoe het maar heten mag. En dat is de situatie in de wereld van vandaag, maar als er dan ergens nog licht te vinden is, zou het moeten zijn bij... Ja, bij de gemeente zeggen we dan om het probleem te vermijden. Maar als je het op aarde ergens zoekt, dan moet je inderdaad naar Brittannië. Dat is eigenlijk nog zo, hè. Nog net, zou ik maar zeggen. Hoop ik. Nou ja. In elk geval, zij die in duisternis waren in de nacht, kwamen tot dit huis en werden daar genezen. En dat is precies de hele situatie, want voor zover daarna het evangelie gepredikt is geworden aan alle volkeren, was het afkomstig uit dit huis. Maar ik bedoel het dus gewoon weer overdrachtelijk. En dat is wat het uitbeeld. Ze brachten tot hem allen die kwalijk gesteld en van de duivel bezeten waren. Maar ja, de duivel heerst over alle volkeren via alle godsdiensten. Mag je ook niet zeggen. Maar, hè? Ja. Ja, dat is wat de duivel doet. De duivel is religieus, hè. Nou ja, hij geeft zichzelf uit voor God, dus hij is religieus. En hij wil graag gediend worden en godsdienst is daarvoor. Men heeft alleen de verkeerde God voor. In de praktijk. Maar als men licht zoekt, als men waarheid zoekt, komt men terecht bij de Heer. En daar wordt de macht van de tegenstander gebroken, uiteraard. Nou goed. Dus wat in een paar zinnen geïllustreerd wordt, ik vind die dingen geweldig. Ze brachten tot, als de zon onderging, brachten zij tot hem allen die kwalijk gesteld en van de duivel bezeten waren, alsof ze daarbij menigte rondliepen als bezetenen. En dat was misschien ook wel zo, weten wij veel. Zie? Maar ze werden genezen. En de gehele stad was bijeenvergaderd omtrent de deur. En hij genas er velen die door verscheidene ziekten kwalijk gesteld waren en wierp de demonen uit en liet de duivelen niet toe te spreken omdat zij hem kenden. Want het is een illustratie, deze gebeurtenissen zijn een illustratie van onze tegenwoordige bedeling der verborgenheid. En zo moet het vooral ook blijven. Het werk dat de Heer doet is niet bestemd om gedemonstreerd te worden aan de wereld. En daar waar het toch wat gedemonstreerd wordt aan de wereld, valt te vrezen dat het niet het werk van God is. Maar ja, de rest is beter om het niet te zeggen, heb ik geleerd van Balkenende. Ja, maar ja. Valt te vrezen dat het het werk van de duivel is. Nee, ik heb dingen in gedachten, maar ja, ik vertel ze me liever niet, hè. Ja. Kom maar, misschien komt het later nog eens. Hopelijk niet. Maar hij liet de duivelen niet toe te spreken omdat zij hem kenden. Bij dat idee waren we ook al in vers 25. Bij die ene die genezen werd. Nu is er ineens een hele massa. En u begrijpt wat het verschil is. Die ene is een beeld van de 10 stammen van Israël zelf, of op zijn minst Efraïm. En die andere hier in vers 34 heeft van doen uiteraard met allen uit de volkeren, welk volk dan maar ook, die tot geloof komen in de Heer Jezus Christus. Via dit huis. Zie? Ze melden zich hier en worden genezen. Maar de bedoeling is dat het werk van de Heer verborgen zou blijven. Nou ja, dat is in onze dagen zo. En dus wordt het hier ook uitgebeeld. Ik denk dat dat de belangrijkste verklaring is van deze uitspraak. Hij liet de duivelen niet toe te spreken omdat ze hem kenden. Daarna, maar ik reken dat pas als punt 2. Als je het helemaal letterlijk neemt. Nou ja, ze moesten erover zwijgen, want hij was de Messias ook nog niet. Het was nog niet zo ver, het was prematuur. De Heer had nog een weg voor zich. En dat wij achteraf zeggen, nou ja, wat doet het er toe die paar jaar te gaan enzovoorts. Ik moet u zeggen dat vanuit het standpunt van de Heer Jezus, dat het toch wel wat anders uitziet. Zo van, ja, maar ik ben er nog niet. Zover is het nog niet. Ik, de Christus, ja, dat is wel de bedoeling. Maar er is nog een lange weg te gaan. Ook al was het dan maar 3 jaar, hè? Als u begrijpt wat ik bedoel. Bovendien, als de duivel over hem spreken, maken zij zich meester van hem. Dan is het hun boodschap, enzovoorts. En dat hoort ook tot de tactiek van Satan. Dat het weer in strijd is met andere activiteiten van de duivel. Ja, dat zal ook best. Maar ja, de duivel valt in de categorie een koninkrijk tegen zichzelf verdeeld. En het kan dus niet bestaan. Leugen tegen leugen. Het gaat er niet om welke leugen. Het gaat erom als dat het maar de waarheid tegenspreekt. Van links zowel als van rechts. Kan niet schelen van welke kant. Zo werkt de tegenstander. Ja, goed. En terwijl het nog... Ik kom er wel op terug zometeen. En terwijl het nog nacht is... staat er... Vers 35, des morgens vroeg, als het nog diep in de nacht was. Ja, het was nog niet ochtend feitelijk. Maar ja, dat hangt aan dat woord morgen, s morgens vroeg. Wij denken, als morgen is, dan is het licht. Dan moet ik u zeggen, nou, er is heel wat verwarring over het gebruik van dat woord morgen. Trouwens ook met betrekking tot het woord middag. Ook in het Nederlands overigens. Er zijn vreemde dingen. Als het middag is, hoe laat is het dan? Niet eerder? Later dan. Is het om 2 uur ook nog middag? Is het om 10 uur al middag? Jawel hoor. Voormiddag heet dat en het andere heet namiddag. Nee, maar je moet dat... Nee, dat is echt waar. Dat is niet meer flauwekul van mijn kant. Je krijgt er problemen mee als je de Bijbel leest, hè? Anders. Je moet weten dat tamelijk rekbare begrippen zijn. En dat de werkelijke betekenis dan toch echt uit het verband moet blijken. Nou ja, AM zeggen wij, voor de middag. En daarna zeggen we PM, dat is na de middag. Dus om 1 uur is het na de middag. Is de middag dan al voorbij? Het antwoord is nauwelijks begonnen. Of niet dan? Dat zijn toch verwarrende dingen. Maar wij begrijpen ogenblikkelijk altijd wat er bedoeld wordt. En hier zou je ook moeten begrijpen wat er bedoeld wordt. Namelijk dus morgens vroeg is hier dus gewoon in de kleine uurtjes onderweg naar zonsopgang nog. Maar het was nog diep in de nacht. En dan is zo'n uitdrukking ineens niet moeilijk meer. Toch? Des morgens vroeg. Als het nog diep in de nacht was. De zon was nog niet opgegaan. Maar de Heer zelf was wel opgestaan. Opgestaan zijnde ging hij uit. En ging heen in een woeste plaats. En bad aldaar. En toen gingen ze hem zoeken, staat er. Simon Petrus, en die met hem waren, zijn hem nagevolgd, en zij hem gevonden hebbende, ze zochten hem dus, zeiden tot hem, zij zoeken u alle. Dat had moeten zijn, wij zoeken u alle, maar ja, dat soort dingen kennen wij in ons tegenwoordige Nederlands ook, hè. Heb je ooit sportlui horen praten? Die hebben het altijd over je dit en je dat, en ze bedoelen ik, ze zeggen je. Maar dat is Frans. Gek is dat, hè? Terwijl sportlieden normaal toch niet uitblinken in het spreken van talen, lijkt mij. Ja, wielrenners wel, die spreken Frans, dat is waar, moet ik toegeven. Maar goed, dat is het vakjargon, hè? Maar dat maar even terzijde. Er wordt zoveel mee gerommeld met die persoonlijke voornaamwoorden. Maar hier is het, zij zoeken u allen. Nee, wij zoeken u allen. Hè? En hij gaat er niet op in, de Heer Jezus, maar zegt, laat ons in de bijliggende vlekken gaan, omdat ik ook daar prediken, want daartoe ben ik uitgegaan. In de nacht, terwijl het donker is, gaat hij uit in de kleine plaatsen, de vlekken, niet in de stad. Capernaum werd geacht stad te zijn, hebben we zojuist gelezen. De hele stad verzamelde zich bij de deur, lazen wij in vers 33... Nou ja, zo groot was die stad niet, maar het doet er niet toe. Maar hij ging midden in de nacht ging hij naar buiten om te gaan prediken. En om te bidden staat er ook. Hè. U begrijpt toch dat het daar helemaal niet gaat om het praktisch nut of iets dergelijks. En als u begrijpt dat bidden in het algemeen, maar dat zeg ik heel vaak, de aanduiding is voor alles wat van doen heeft met de dienst aan God, Dan staat er dus gewoon dat hij 's nachts de stad uitging om God te dienen. Hij ging erop uit. En daarna volgden anderen, maar hij ging uit. En het was zijn initiatief. Enzovoorts. Om in de omgeving. Maar ja, dat is hier in Galilea uiteraard. Om daar het woord te prediken, want zegt hij, daartoe ben ik uitgegaan. Wel, dat gebeurt in onze dagen feitelijk nog zo. Niet dat we er goed de vinger bij kunnen leggen, maar het wordt in de Bijbel wel degelijk beschreven. Namelijk dat de verantwoordelijkheid voor de dienst aan God. En met opzet vermijd ik het woord godsdienst, want dan zou je het verkeerd begrijpen wellicht. Dat de verantwoordelijkheid voor de dienst aan God ligt bij de Heer Jezus Christus. En u en ik zouden God dienen, maar slechts als volgelingen, als navolgers. Heet dat in Efeze 5 vers 1 bijvoorbeeld. Als navolgers van Christus. En hoe dat precies werkt, weet ik niet. Want wij dachten dat het ons initiatief was. Wellicht. Omdat we denken opdracht te hebben. Wellicht. Maar de Bijbel stelt het andersom voor. En zegt dat de Heer het doet. En de weg wijst. En initiatieven neemt. Enzovoorts. Daarna kunnen we er lang bij stilstaan en erover hebben dat God nou eenmaal werkt in ons en dat Christus in ons is en dat hij in ons werkt, beide het willen en het werken. Maar goed, het neemt niet weg dat de Bijbelse gedachte is dat de Heer Jezus Christus in zijn opstanding is aangesteld tot hoge priester van het nieuwe verbond. En de hoge priester is verantwoordelijk voor de dienst aan God. Dat is wat het is. En voor zover wij priesters zijn, dan wel voor zover wij dienstknechten God zijn, zijn wij dienstknechten van Christus en gebeurt onze dienst, vindt onze dienst plaats onder de verantwoordelijkheid van Christus. Ik had bijna gezegd onder het hoofdschap van Christus, maar misschien hebben jullie dat woord ook nog nooit gehoord. Dus vooruit maar weer. Maar ik hoop dat u begrijpt wat ik nu zeg, hè. De prediking van het evangelie in onze dagen komt in hoge mate overeen met wat ons hier geschilderd wordt. De Heer zelf is namelijk uitgegaan om te zoeken en zalig te maken wat verloren was in een duistere wereld. En naar zijn voorbeeld en in zijn voetstappen, zal ik maar zeggen, en als zijn navolgers gaan wij vervolgens ook uit, maar eigenlijk alleen maar om hem te zoeken. Om hem te dienen dus, te volgen, net wat u wilt. Dat is wat het is. Daar valt geen eer mee in te leggen in de wereld als zodanig, maar dat is ook helemaal niet de bedoeling. Dat is niet een werk wat in de wereld tot de verbeelding spreekt of iets dergelijks, maar dat is ook helemaal niet de bedoeling. Goed. En dus, en hij predikte in hun synagogen door geheel Galilea en wierp de duivelen uit. Dat zal niet diezelfde ochtend nog geweest zijn, mag ik aannemen. Het zal wel over de daaropvolgende dagen gaan. Maar zo is het in onze dagen nog officieel, want zelfs in onze dagen nog steeds is het de bedoeling dat het evangelie in de eerste plaats gepredikt wordt aan de Joden en ook aan de heidenen. Eerst de Jood en ook de Griek. Dat blijft de logische volgorde, omdat wij het evangelie en onze bediening hebben gekregen doordat die van het Joodse volk is weggenomen. Maar dat geeft ons meteen een verplichting naar de Joden toe. Huns ondanks, maar dat doet er niet toe. Wat is een morele verplichting die wij hebben, los van dat er natuurlijk ook gewoon zwart op wit in de Bijbel staat. En dus, we doen als goed is net als de apostel Paulus het deed. Hij was een heidense apostel, zegt hij, maar niettemin predikt hij overal waar hij kwam het evangelie in de eerste plaats aan de Joden. En tamelijk demonstratief, namelijk in de synagogen, voor zover die er waren, overigens. En ik ga meteen verder. En tot hem kwam een Melaatse, biddende hem en vallende voor hem op de knieën en tot hem zeggende, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. En Jezus met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde, strekte de hand uit en raakte hem aan en zei tot hem, ik wil, wordt gereinigd. Ik vind dat mooi laconiek gezegd, hè? Indien gij wilt. En de heer zei, ik wil. Er komt verder, hè? Er wordt gereinigd, er komt verder geen show aan te pas. En het woord show koos ik tamelijk onbewust, maar bij nader inzien toch wel erg terecht, lijkt mij. Want, nee, maar dat weet u net zo goed als ik. Als er tegenwoordig iets, als er wonderen moeten gebeuren, bij wijze van spreken, dan moet dat gepaard gaan met een boel show, anders lukt het niet. Toch? Moet indruk maken op de mensen enzovoort. Daarom is godsdienst, ook christendom, in het algemeen één grote show geworden. En in sommige kringen is die show nog veel erger dan in andere kringen, zal ik maar zeggen. Zo werkt het. Ik weet niet, dat is om indruk te maken op de mensen. Misschien wel indruk maken op de demonen. Nou gaat dat vanzelf over, zowel bij de mensen als de demonen. Dus op lange termijn werkt het weinig uit, hoor, moet ik u zeggen. Toch? Nee, ja, ik word niet geacht u dat te vertellen, maar ik heb mensen gekend bij wie achtereenvolgens elke week wel een demon werd uitgedreven. Komt elke week terug. Elke week weer handen opleggen en of voorbidden enzovoorts. Ja, daar was ik dan bij. Ja, hoe dat kwam weet ik niet. Ja, ik moest daar wezen toevallig, maar die dingen die zie je dan voor je ogen gebeuren. En wat is het dan waard als het volgende week weer moet? Hè? Wat is dat dan? Doet God zulk werk? Ik kan het in de Bijbel nooit terugvinden, zulke dingen. Dus ik laat het er maar bij, hè. Maar ik heb zo mijn vermoedens. Maar goed, hier helemaal geen show. Maar integendeel, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. En Jezus met barmhartigheid, innerlijk bewogen zijnde, strekte de hand uit, raakte hem aan en zei tot hem, ik wil, word gereinigd. En als hij dit gezegd had, ging de melaatsheid terstond van hem en hij werd gereinigd. Hoe hij er daarna uitzag, weet ik niet. Maar ik krijg toch de indruk dat nogal van het ene moment op het andere, ik weet niet hoe lang een moment duurt, maar van het ene moment op het andere, die melaatsheid verdwijnt. En melaatsheid, dat is niet maar een inwendige ziekte, hè? Waarvan de genezing slecht te controleren valt door een buitenstaander. Maar melaatsheid, daar kan je gewoon zien. Dit wordt in het Oude Testament bovendien uitgebreid beschreven, hoe dat er zo ongeveer uitziet. U weet toch wat melaatsheid is? Dat is het verderf, dat is de werking van de dood, terwijl je nog niet bent overleden. Dat is het eigenlijk. Hè? Nou ja, de lichaamsdelen rotten er gewoon af, daar komt het op neer. Hè. Het begint aan de huid van buitenaf, maar het werkt naar binnen toe. En dat is wat het is. Maar daarom is het een uitbeelding van de werking van zonde, vooral de erfzonde. En daarna dus de dood, want ja, zonde en dood zijn in onze taal misschien twee dingen, maar in werkelijkheid is maar één ding, hè? Bij zonde denken wij aan morele aangelegenheden en bij werking van de dood denken we aan de biologie, zal ik maar zeggen, fysieke zaken. Maar in werkelijkheid is het een en hetzelfde ding. Tot ergernis van de medici dus, hè? Waar komen al die ziekten nou vandaan? Ja, die komen van iets anders. Die komen voort uit de ethiek, denk ik wel eens. Nou ja, in ieder geval uit. Nou, de ethiek versterkt het eigenlijk. Hè? Jazeker. Maar het komt voort uit de zonde. Maar genezing van melaatsheid is eigenlijk een uitbeelding van de genezing van de, of verlossing, kun je beter zeggen waarschijnlijk, verlossing van de zonde. En ik bedoel de zonde. Enkelvoud en van mijn part met een hoofdletter voor alle duidelijkheid. Genezing namelijk van de zonde natuur. En bezien vanuit Gods standpunt, logischerwijze. De Bijbel leert dat wij die geloven, wij die wedergeboren zijn, verlost zijn van de heerschappij van de zonde. Dat die zonde nog ergens is, en zelfs in ons, dat is ook inderdaad zo. Maar het neemt niet weg dat we verlost zijn van de heerschappij van de zonde. Zodat je daar geen zorgen meer over hoeft te maken. Nee, het hoeft niet. Maar daarom kun je het wel doen. Sommigen doen het ook. Maar het was niet de bedoeling, hè? Dat is een probleem dat van Gods wegen opgelost is. Maar melaatsheid is een ziekte aan de huid, aan de buitenkant. Heeft van doen met het praktische leven. Dat van, wat van de mens zichtbaar is en ziet er niet uit. Enzovoort. En het blijkt de werking van verderf, van dood te zijn. Dat zo'n ziekte van Gods wegen bij gelegenheid genezen wordt, ja, dat mag je verwachten, want het is dé uitbeelding, als u mij vraagt in de Bijbel, de uitbeelding van wat normaal niet gezien kan worden, namelijk van de zonde als zodanig. Die verdwijnt. En eerder hebben wij van doen gehad, al twee keer met meerdere keren zelfs. Met de uitdrijving van de macht van Satan, de duivel. Maar de duivel is degene die zich bedient van het geweld des doods, heet dat in Hebreeën hoofdstuk 2. En die ook gebruik maakt van de zondige natuur van de mens, uiteraard. Hè? Maar we worden niet alleen verlost van de heerschappij van de duivel. Wij worden ook verlost van de heerschappij van de zonde, uitgebeeld in deze melaatsheid. Deze melaatse overigens is natuurlijk zoals altijd weer een beeld van een heel volk, van de 10 stammen van Israël, maar tegelijkertijd, maar ik doe mijn best het niet op te zoeken, als u me dat tenminste niet kwalijk neemt, tegelijkertijd denk ik aan de geschiedenis van Mirjam, die voor de gelegenheid in opstand was tegen, nou ja, die het gezag van Mozes in twijfel trok, en die voor de gelegenheid melaats werd, en daardoor de legerplaats moest verlaten, gedurende, ik meen, 1 week, als ik het goed begrepen heb, 7 dagen. En in die 7 dagen, na die 7 dagen, was Mirjam weer genezen, en kwam ze weer in de legerplaats. En toen ging de geschiedenis weer verder. Dat wil zeggen, er staat er ook bij. Waar het maar was, weet ik niet meer hoor. Ik denk ook niet dat het nu zo belangrijk is. Maar Israël kampeerde ergens en daar deed zich de situatie voor. Toen werd Mirjam melaats, werd de legerplaats uitgestuurd. Toen was het wachten tot ze weer beter werd. En toen ze weer beter was, toen trok het hele volk weer verder. Staat erbij. Met andere woorden, het was een 7-daagse onderbreking in de geschiedenis van Israël. Wat is dat? Maar die Mirjam, melaat zijnde, is een uitbeelding van die 10 stammen. Weg in de ballingschap, aan het verderf onderhevig, enzovoorts. En toen die genezen werd, ging de geschiedenis weer verder. Wat is die? Het is net zo goed het verhaal over de 10 stammen. Waarom ook niet? Ze heet toch Mirjam? Ik bedoel, alle Maria's en Mirjams in de Bijbel, bij wijze van spreken, want ik ken eerlijk gezegd maar 1 Mirjam. Maar al die Maria's, dat is de Griekse variant op de naam Mirjam. Al die Maria's in het Nieuwe Testament beelden precies hetzelfde uit. Ze zijn altijd een beeld van de 10 stammen van Israël. Toch? Maar ja, goed. Melaatsheid dus. Maar melaatsheid als uitbeelding van de zondige natuur die vrij spel heeft, maar het verderf werkt eraan. Kan men ervan genezen worden? Ja, overdrachtelijk gezien wel. Er is nog een leukere variant. Kan je van melaatsheid genezen worden? Jawel hoor. Hè? Ja, nee, er worden er nog heel wat melaatsen genezen in de Bijbel. Bij gelegenheid zelfs 10 tegelijk. Waarom zouden het er 10 zijn, denk je dan? He? En toen kwam er maar 1 terug, weet u nog? En dat was een Samaritaan. Had je zelf kunnen bedenken. Niet dat het mag, maar je had het zelf kunnen bedenken. He? Nou hoeft dat gelukkig niet, want het staat erbij. Maar vooruit. Nee, kan je van mijn laatstheid, kan je van zondige natuur afkomen? Oh nee, nou is makkelijker, hè? Nou is makkelijker. Door te sterven, ja. Toch? Nou ja, dan moet je daarna wel weer uit de dood opstaan natuurlijk. En dat is de wijze waarop wij verlost worden. Toch? Gaat via de weg van dood en opstanding. En dat beeld het dus uiteindelijk uit. Dat is ook wat ik vaak zeg. Je kunt ook van al deze beelden, al deze tekenen zeggen, het is in essentie een uitbeelding van dood en opstanding. En dat is het ook. Dat is het ook, bedoel ik, hè? Want zo komt verlossing tot stand. Het werk dat God doet is per definitie een verlossingswerk waarbij hij deze oude schepping of delen daarvan verlost van de heerschappij van de dood en dus nieuw leven geeft. Dat is wat het is. En dat is hier uiteraard ook zo. Maar let op, hè, dus het is weer hetzelfde verhaal hoor. Ik kan het ook niet helpen. Daar staat er. Vers 42, en als u dit gezegd had, ging de melaatsheid terstond. Durf ze maar mee in de loop van de weken, terstond, van hem uit. En hij werd gereinigd. En als hij hem strengelijk verboden had, deed hij hem terstond van zich gaan en zei tot hem, want wat verbood hij dan? Hij zei tot hem, zie dat gij niemand iets zegt. Leuk hè, wat ik laatst de hele dag over gedaan heb, staat hier gewoon in één zinnetje. Dat zin ook betekent zorgen. Want het betekent natuurlijk, zie je erop toe, zorg. Dat je niemand iets zegt. En met waarnemen of kijken heeft het hele woord zin hier zelfs helemaal niets van doen, hè? Toch? Zie, zorg dat gij niemand iets zegt, maar gij heen en vertoon uzelf de priester en offer voor uw reiniging hetgeen Mozes geboden heeft hun tot het getuigenis. Leuk is dat, het is te verwijzen naar de toepassing van de wet, die is heel ingewikkeld trouwens, over hoe dat gaat. Diegene die van melaatsheid genezen is, moet zich aan de priester vertonen. Die moet het lichaam, de huid nauwkeurig inspecteren of alles erop en aan zit en hoe dat maar is. Enzovoort. Ja, dan moeten de nodige offers gebracht worden en weet je veel wat. Daar ga ik allemaal niet op in, niet uitgebreid althans. Maar waar ik wel op inga, is dat simpele, zie dat gij niemand iets zegt. Ja, dat is de zoveelste keer dat we dat lezen. Soms denk ik, misschien heeft men daarom al deze pericopen bijeen laten staan in één hoofdstuk. Waarom is het zo'n lang hoofdstuk met zoveel verschillende verhalen? Nou ja, het is in hoge mate hetzelfde verhaal. Er wordt iemand genezen, ze moeten de mond houden. Er wordt iemand genezen, de duivel moet zijn mond houden. Er wordt een melaatse genezen en hij mag er niet over praten. Een heel hoofdstuk lang is dat het verhaal. He? Men mag er niet over praten. Terstond genezing, maar denk erom, moet wel geheim blijven. Dus, moet geheim blijven, kom ik op terug. Zie dat je niemand iets zegt, maar ga heen, namelijk vertoon uzelf aan de priester. Daar moest hij dus naartoe, naar de priester, en offer voor uw reiniging. Nou goed, en wat is er met ons gebeurd ook alweer? Wat zouden we, hè? Gebeurt met ons toch precies hetzelfde? Was de bedoeling? Namelijk, wij worden genezen van melaatsheid, dat wil zeggen het zondeprobleem wordt opgelost. Wij worden volmaakt gesteld in Christus en wat doen we sindsdien? Was de bedoeling? We melden ons bij de priester, dat wil zeggen bij de hoge priester van het nieuwe verbond, naar de ordening van Melchizedek. Kortom, wij naderen met vrijmoedigheid. Die heb je wel nodig, want toch verkort was je melaats. Ja. Maar goed. Maar we melden ons met vrijmoedigheid bij de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En waarom zou iemand zich bij de priester melden? Om zich in dienst te stellen van de priester. Dat is de normale gang van zaken. Dan wel om iets te offeren. Want als men iets te offeren heeft, dan meldt men zich met wat men offeren wil bij de priester. Zie. En ook wij hebben wat te offeren. He? Onszelf. Was dat niet trouwens dat offer van die melaatse in Leviticus, wat is het, 13, 14. Is dat niet het offer van die twee vogels? boven levend water. De twee vogels. De een wordt gedood. En dat bloed wordt opgevangen in dat levend water. En de andere vogel, levend en wel, wordt in dat water gedoopt. Niet besprenkeld. Oh nee, dat was gisteren. Nou goed. Wordt daarin gedoopt en daarna vrijgelaten. Ja, dat is onze positie. Hemelburgers geworden, vandaar de vogels. Maar dood naar de oude mens, dat is aan één kant dus dood, maar aan de andere kant levend. Via het water, via dood en opstanding. Gek, hè, dat als ik een dooddienst heb, dan weet ik nooit waar ik over moet spreken. Dat vind ik altijd hoogst problematisch. En heb ik net gisteren een dooddienst gehad, dan kom ik vandaag op een goed onderwerp. Gek is dat, hè? Nou ja, en de volgende keer weet ik dat dus niet meer, hè? Dat is gebrek aan administratie, broeder. Ja, dat is waar. Laat maar zitten. Maar het moet duidelijk zijn wat het uitbeeldt. En nou pas ik dit ineens toe op u en mij. En dat kan natuurlijk ook, dat geloof ik wel. Maar primair is het toch weer gewoon de uitbeelding van die 10 stammen. Dan wel Efraïm. Dat volk waarmee dat gebeurd is, om zo te zeggen. Want strikt genomen, natuurlijk, ik neem het weer, ik maak het veel te moeilijk. Ik ga er veel te gedetailleerd op in, dat weet ik wel. Maar, ik blijf het toch zeggen, heel fundamenteel. Officieel werd het priesterschap weggenomen van het Joodse volk. En gegeven aan het volk van Efraïm. Logischerwijze de eerstgeborene. Dat van dat volk maar een deel is dat in de praktijk dat priesterambt uitoefent. Dat wil zeggen dat in de praktijk slechts een deel van het volk gelovig is en het priesterambt praktiseert. Dat mogen dan zo zijn, maar officieel is niet de gemeente gesteld in dat priesterlijke ambt, maar is Efraïm gesteld in dat priesterlijke ambt. En daarmee ook allen die tot die God van Efraïm komen. Onder het motto, uw God is mijn God, uw volk is mijn volk. Ook alle gewone heidenen, zal ik maar zeggen, daardoor. Officieel is het de functie van Efraïm. Ik blijf dat herhalen, omdat als je dat niet wil zien, dan kom je nooit, dat meen ik voor de volle 100%, dan kom je nooit door de uiteenzetting van Romeinen 9 tot en met 11 heen. Dat meen ik bloedserieus. En zeker niet door dat beeld wat daar gebruikt wordt over die kwestie van Israël en de gemeente, zeggen wij dan, over die twee bomen. Van de een worden takken afgesneden, van de andere boom worden takken afgesneden, die worden op de eerste boom geënt, enzovoorts. En dan zegt men, nou ja, dat is de kerk, dat is de gemeente, geënt op Israël, dan wel geënt op het Joodse volk. Maar de staat, als die takken in het geloof niet blijven, zullen ze alsnog weer worden afgesneden van de boom waarop ze geënt zijn. En van de gemeente kan dat nooit gezegd worden. Wat is het dan wel? Waar gaat het dan wel over? En mijn antwoord is, het gaat niet over de gemeente, hoewel het dicht in de buurt is, maar het gaat over Efraïm en de positie van dat volk als priesterlijk volk op aarde. En als het dat priesterambt niet vervult, kortom in het geloof niet blijft, zal het worden afgesneden. En dat markeert dan meteen het einde van onze tegenwoordige bedeling. Maar dat is niet de afsnijding van de gemeente, want de gemeente is de vrucht daarvan. De vrucht aan die takken. Om zo te zeggen. Maar die takken zelf, is waar het uit voortkomt, die zullen afgesneden worden. En dat gaat binnenkort uiteraard gebeuren. Lijkt mij wel duidelijk. Maar goed, dat is ver buiten de orde hier. Maar ik hoop dat u dat plaatje volgt. Hè. De man is melaats. Hij wordt genezen. En de Heer zegt, en nou je melden bij de priester en offer brengen. En dat is tot dat volk gezegd, maar het is ook tot ons individueel als gelovigen uiteraard gezegd. Hè? Dat wil zeggen, wij worden verlost van de zonde, door de dood van de Heer Jezus. We krijgen nieuw leven door zijn opstanding. Dat is dus dwars door het water heen, weet u wel. En daarna stellen wij ons beschikbaar, offeren wij onze lichamen tot een levend, heilig, God welbehagelijk offer, was de bedoeling. Dan wel met de variant van de Hebreeënbrief, naderen wij met vrijmoedigheid tot de troon der genade. Zie. Om ons in dienst te stellen van ons te onderwerpen aan de hoge priester van het nieuwe verbond. En wat hij dus doet, wat doet hij wel laatste vervolgens? Maar hij, uitgegaan zijnde, begon vele dingen te verkondigen en dat woord te verbreiden. Ik heb het uitgebreid nagezocht, mag ik wel zeggen. Want je vraagt je af wie die hij is. Maar ik denk dat de hoofdletters en kleine letters in hier, in, althans in mijn Bijbel, dat die correct zijn. En dat vinden de commentatoren ook allemaal, dus dan hou ik het maar op. Het lijkt mij dan ook wel correct te zijn. Hij, dat is die Melaatse die genezen was. Uitgegaan zijnde begon vele dingen te verkondigen en het woord te verbreiden. Alzo dat hij, en dat is blijkbaar de Heer Jezus, niet meer openbaar in de stad kon komen, maar was buiten in de woeste plaatsen en ze kwamen tot hem van alle kanten. Nou, is toch een geweldige uitbeelding van de situatie in onze tijd. Wij zijn genezen, we hebben ons gemeld bij de priester. Sindsdien zijn we gezanten van Christus wegen, dat wil zeggen, verkondigen wij vele dingen en verbreiden wij het woord. Der waarheid, het evangelie, uw zaligheid en wat het me wezen mag. En het resultaat is dat de mensen naar de Heer Jezus uitgaan. Buiten de stad. Dat wil zeggen buiten de legerplaats. In woeste plaatsen. Natuurlijk, ja. In de woestijn is dat, hè? Eigenlijk. Nee, niet letterlijk in Galilea, maar overdrachtelijk wel. Men gaat uit buiten de legerplaats en bevindt zich dan in de woestijn om met Christus zijn smaadheid te dragen. En zij kwamen tot hem van alle kanten. En dan vergroten we dat en zeggen vanuit de hele wereld en uit alle volken. Maar niet in de stad, in de samenleving, laat staan binnen de religie, maar juist daarbuiten. En als je die waarheid kent, uit de brieven mag ik hopen, de Nieuwtestamentische brieven, dan mag het geen enkel probleem zijn om dat ook in deze geschiedenis te herkennen. Wij hebben nu enige malen gelezen dat de Heer zegt, zie dat gij niemand iets zegt. Dat zijn geen populaire Bijbelteksten, want populaire teksten zijn die van ga uit in de hele wereld, maak alle volken tot mijn discipelen. Ga uit in de heggen en stegen. Heggen en stegen. En dwingt ze in te komen en woorden van die strekking. Dat noemt men de grote zendingsopdracht. Maar het is wel degelijk een vele malen herhaalde uitdrukking. En die wilde ik voor de aardigheid gewoon eens even met u doornemen. Zo. Van, om u te laten zien hoe vaak het er staat. En dat het dus niet voor niks is. Dat is zo om de twee redenen die ik al noemde. De een is, het gaat over de Heer Jezus als de Messias, maar dat was hij nog niet. Hij werd pas tot Christus gesteld in zijn opstanding, zegt Petrus, die jarenlang dus zijn mond heeft moeten houden. Maar in Handelingen 2 was het hem ineens geoorloofd om met vrijmoedigheid, vrijuit staat er, te spreken. En toen zei hij dat dus dit, hè, dat God deze Jezus die gij gekruist hebt, heeft gesteld tot Here en tot Christus. En dat is meteen het laatste woord van zijn toespraak. Maar al die tijd moest hij erover zwijgen, want de Heer was dat nog niet. Dat is één. En verder, in die omstandigheden wordt op een of andere wijze, ik bedoel op symbolische wijze, verwezen naar onze bedeling, waarin de wereld hem als de Christus niet kent, waarin hij zijn werk, ook als de Messias, doet verborgen voor de wereld, omdat die wereld hem niet kennen wil. En dat is de achtergrond hier in Marcus. Wij waren hier in Marcus, dus ik begin maar hier in Marcus. Wij lazen het eerst in Marcus 1, vers 25. Dus ik geef u een schriftplaatsen. Marcus 1, vers 25. Jezus bestrafte hem, zeggende: zwijg stil en ga van hem uit. Gezegd in dit geval tot een demon, hetgeen vaker voorkomt natuurlijk. Daarna kwamen wij het reeds tegen in vers 34. Marcus 1, hij genas er velen die door verschillende ziekten kwaad gesteld waren en wierp vele duivelen uit en liet de duivelen, deze keer dus meervoud, niet toe te spreken, omdat zij hem kenden. En dat was in vers 24 ook al zo, ik ken u. Maar goed. Dat is Marcus 1, vers 34 en daarna waar we zojuist waren, Marcus 1, vers 44. Eigenlijk twee keer, in 43 en 44. In 43, en als hij hem strengelijk verboden had, en daarna in vers 44, zeide tot hem: zie dat gij niemand iets zegt, maar ga heen en vertoon u zelf aan de priester. En daarna staat er: maar hij uitgegaan zijnde begon toch te prediken. En dat lees je wel vaker erbij, hè? Dat gebeurt toch. Maar dat is drie keer al in dit hoofdstuk. Daarna kom ik in Marcus 3. Waar het weer gaat over onreine geesten. Vers 11. Marcus 3, vers 11. En de onreine geesten, als zij hem zagen, vielen voor hem neder en riepen zeggende: gij zijt de Zoon van God. En hetzelfde verhaal, dat was hij nog niet. Hij zou het zijn, en zo kun je dus zeggen: gij zijt de Zoon van God. Maar dan is het vooruitgrijpend tot de toekomst, uiteraard anticiperend. Maar dan staat er vers 12, en hij gebood hun scherpelijk dat zij hem niet zouden openbaar maken. Vervolgens Marcus 5, ter gelegenheid van de genezing, de opwekking feitelijk, van het dochtertje van Jairus. Vers 43, en hij gebood hun zeer, straks was het scherpelijk, nu is het: hij gebood hun zeer, dat niemand dat zelf zou weten en zeide dat men haar zou te eten geven. Maar ze mochten het niet weten. Daarna hoofdstuk 7 van Marcus. Vers 36. De genezing van een doofstomme in Decapolis, in de 10 steden. Hij lijkt me wel erg makkelijk deze keer, hè? En in vers 35 staat dan: en terstond werden zijn oren geopend en de band zijner tong werd los. Hij werd van de tongriem gesneden, heet dat, hè? En hij sprak recht. Komt tegenwoordig nog zelden voor. Vooral bij radio en televisie denk ik altijd, als je geen spraakgebrek hebt, kom je daar niet aan het werk, hoor. Maar goed, dat even terzijde. Vers 36, en hij, dan moet je minstens stotteren, hè? En geen zin kunnen, je mag niet een zin kunnen uitspreken zonder onderweg adem te halen en overnieuw te beginnen. En dat soort dingen meer. Dat is echt waar, hè? Let maar eens op. Dat is heel Hilversumse tongval. Nou goed, Marcus 7, vers 36. En hij gebood hun lieden dat zij het niemand zeggen zouden, maar wat hij hen ook gebood, zo verkondigden zij het des te meer. Het werkt averechts. Maar het blijft verborgen. Officieel. In de praktijk niet, maar officieel wel. Daarna Marcus 8, vers 26. Dit keer de genezing van een blinde. Marcus 8, En vers 26 zegt de Heer tot de genezen blinde: hij zond hem naar zijn huis, zeggende: ga niet in het vlek en zeg het niemand in het vlek, in het dorp. Niemand mocht het weten, maar als het echt een vlek is, een klein dorpje, u weet wel, een paar huizen en een kroeg en een kerk, dan weet meteen iedereen dat natuurlijk. Maar goed, daarna krijgen we, want het is niet het eind van het verhaal, want hierna krijgen we wat genoemd wordt, wat bekend staat als de belijdenis van Petrus. Hier in een verkorte versie, in vers 29, maar gij lieden, wie zegt gij dat ik ben? En Petrus antwoordende zeide tot hem: gij zijt de Christus. Ja, dat is nou net waar het over gaat, hè. Gij zijt de Christus, synoniem met gij zijt de Zoon Gods, van die demonen er straks. Met hetzelfde resultaat, hij gebood hun scherpelijk dat zij het niemand zouden zeggen van hem. Hij ontkende het niet, sprak het niet tegen, maar hij zei: niet over praten, met name aan het adres van Petrus. Dus, en het is niet onlogisch dat daarna meteen staat: hij begon hun te leren dat de Zoon des mensen veel moest lijden en verworpen worden, et cetera. Want hij zou eerst nog lijden en sterven. En daarna, en op grond daarvan trouwens ook, zou hij tot Christus gesteld worden. Vervolgens nog een keer op dezezelfde bladzijde, waar we in hoofdstuk 9 vinden de zogeheten verheerlijking op de berg, waar althans drie van de discipelen de Heer Jezus zagen in verheerlijkte gedaante, samen met Mozes en Elia overigens. Hetgeen de uitbeelding is, of een uitbeelding is, van de positie van de Heer in onze tegenwoordige tijd, met de gemeente, om zo te zeggen. Maar dat is nog verborgenheid. En in zekere zin blijft het verborgenheid, hè? Heel die gemeentelijke waarheid. En dus staat er in vers 9: als zij van de berg afkwamen, gebood hij hun dat zij niemand verhalen zouden hetgeen zij gezien hadden, dan wanneer de Zoon des mensen uit de doden zou opgestaan zijn. En dat lezen we nu voor het eerst dus, althans in het Marcus Evangelie. Want pas in de opstanding zou hij verheerlijkt worden. En dit was nog een vooruitgrijpen erop. Dat kan ik niet missen, dat is later wat Petrus ervan schrijft in, ik meen, de tweede Petrusbrief. Als hij spreekt over de verheerlijkte Christus en hij zegt dat zijn geen kunstig verdichte fabelen, want wij hebben hem gezien. In heerlijkheid, dan zou je denken, nou ja, na zijn opstanding, nee, zegt Petrus, toen wij met hem waren op de Heilige Berg. Waarmee je dus in één klap zegt dat die gebeurtenis een uitbeelding is van wat daarna gerealiseerd zou worden. Maar goed, dat was het voor wat betreft Marcus. En we bladeren maar gewoon verder die kant op, want dan kom ik nog in Lucas 5. En hier komen we bij dezelfde geschiedenissen uit, althans gedeeltelijk. In Lucas 5, waar we vanaf vers 12 sprake is van een Melaatse, met de woorden van vers 12: Heere, zo gij wilt, gij kunt mij reinigen. Maar dat is bijna, dat is letterlijk wat we ook in Marcus 1 tegenkwamen vanavond. Maar hier staat precies hetzelfde. Vers 13: hij de hand uitstrekkende raakte hem aan en zei: ik wil, word gereinigd. En terstond, inclusief het woord terstond, terstond ging de Melaatsheid van hem. En hij gebood hem dat hij het niemand zeggen zou, maar ga heen, vertoon u zelf de priester en offer voor uw reiniging, gelijk Mozes geboden heeft hem tot getuigenis, enzovoorts. Maar het gerucht van hem ging te meer voort, en vele scharen kwamen samen om hem te horen en door hem genezen te worden van hun krankheden, maar hij vertrok in de woestijnen en bad aldaar. Dat hebben we allemaal al eerder gelezen. Dus ik laat het er maar bij. Vervolgens Lucas hoofdstuk 8. In vers 56. Dat is weer de geschiedenis van het dochtertje van Jairus. En natuurlijk, daar staat hetzelfde, maar dat is niet zo logisch, hè. bedoel, het zijn details die, nou ja, niet vanzelfsprekend er allemaal bij staan. Maar dat het erbij staat, is natuurlijk toch belangrijk. Staat er weer bij. Haar ouders ontzetten zich, 8, Lucas 8, vers 56. En hij beval hun dat zij niemand zouden zeggen hetgeen geschied was. Ze zullen het ongetwijfeld wel gedaan hebben. Dat volgt uit, haar ouders ontzetten zich. Nee, dan volgt uit dat ze erover moesten spreken. Zo zit het met de mens. Hè? Maar niettemin, zij zouden er niet over spreken. Was de bedoeling, om de bekende reden. Daarna in Lucas 9, vers 21. En dit is een, in mijn Bijbel een ongelukkige hoofdstukindeling. Dat wil zeggen pericoopindeling. Want die hoort natuurlijk gewoon onderaan de voorgaande pericoop. Vanaf vers 18, waar we zijn bij de belijdenis van Petrus. Maar gij lieden, vers 20, wie zegt gij dat ik ben? En Petrus antwoordende zeide, de Christus Gods. Die uitdrukking heb ik vanavond al gebruikt. De Christus Gods. Dan wel de Christus der schriften. Hè? Gods Christus. En meteen eroverheen, en hij gebood hun scherpelijk en beval dat zij dit niemand zeggen zouden. En dan volgt meteen de aankondiging van zijn lijden, zoals we dat er straks ook tegenkwamen. En hier wordt, ook hier wordt de geschiedenis gevolgd door die van de verheerlijking op de berg. Met hetzelfde gevolg. Zij zagen de Heer Jezus verheerlijkt en wel samen met Mozes en Elia. En er geschiedde, vers 35, een stem uit de wolk zeggende, deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. En als de stem geschiedde, zo werd Jezus alleen gevonden en zij zwegen stil en verhaalden in die dagen niemand iets van hetgeen zij gezien hadden. Hier staat dat ze het inderdaad niet deden. In die dagen, let op, in die dagen. Met andere woorden, later wel uiteraard. Hè? En dat zal ook ongetwijfeld de bedoeling geweest zijn. In het Johannesevangelie vinden we dit soort uitspraken niet. Maar het Johannesevangelie heeft ook een wat andere karakter dan de zogenaamde synoptici. Matthäus, Marcus en... Nee, synoptici. Synopsis, een samenvatting. Dat wil zeggen, Matthäus, Marcus en Lucas worden geacht een samenvatting te geven van het leven van de Heer Jezus. Dat kun je van het Johannesevangelie zo niet zeggen. En dus heette Matthäus tot en met Marcus, tot en met Lucas heette de synoptici. Hè? Maar goed, in het Johannesevangelie vind je dat niet, maar het Johannesevangelie heeft een heel ander karakter. Heeft eigenlijk maar één doel. Aan te geven hoe in het leven van de Heer Jezus er dingen gebeurden, dat hij dingen zei en deed die specifiek wezen rechtstreeks op zijn tegenwoordige positie als hoge priester naar de ordening van Melchizedek en dus als gezeten aan de rechterhand Gods. Vandaar dat als men een alternatieve schrijver zoekt voor de Hebreeënbrief, komt men meestal het eerste aanzetten met Johannes. Omdat uit het Johannesevangelie blijkt dat hij de Heer kent in die positie van hogepriester. Dat blijkt namelijk uit wat er van hem gezegd wordt daarin. Maar goed, heeft hier niks mee te maken. Maar daar vind je dit soort uitspraken niet. Johannes bovendien, die heeft met tijd al sowieso niks van doen, laat staan met chronologie. En dat iets nog niet bekend gemaakt mocht worden en later wel, dat vind je bij Johannes dus ook allemaal niet terug. Hè? Wel bij Matthäus, namelijk eerst in Matthäus hoofdstuk 8, waar wij terecht zijn bij de genezing van de Melaatse, die we inmiddels redelijk goed beginnen te kennen, om zo te zeggen. Daar lezen wij in Matthäus 8, vers 4, Jezus zei tot hem, zie dat gij niemand wat zegt, maar ga heen Toon u zelf de priester en offer de gave die Mozes geboden heeft, hun tot een getuigenis. Want dat offer is een getuigenis aan het volk. Het spreekt in het Oude Testament al over de Nieuw-Testamentische positie. Van die twee vogels, weet u wel. Ik heb het altijd eigenaardig gevonden. Nou, niet altijd, want ik wist het ook niet. Maar daarna heb ik het altijd eigenaardig gevonden. Dat men in de twee bokken van Grote Verzondag niet gewoon precies hetzelfde herkent als wat uitgebeeld wordt bij die twee vogels. De een sterft en de ander krijgt de vrijheid. Ik weet niet hoe dat komt, wat dat toch is, maar het is precies hetzelfde. Het is één ding, maar het zijn twee bokken. En de een sterft en zijn bloed wordt gebracht in het heiligdom, op het verzoendeksel. En de andere wordt levend uitgelaten in de woestijn. Ik vind het een geweldige uitbeelding van wat de Hebreeënbrief uiteenzet. En die gaat notabene over de grote verzondag. Alleen die spreekt niet over die twee bokken, maar over die hoge priester en de consequentie ervan voor ons. Maar die twee bokken zijn een prachtige illustratie van wat in de Hebreeënbrief uiteengezet wordt. De een sterft, maar zijn bloed, zijn leven, wordt gebracht in het heiligdom. Je zal er meteen achter zeggen, en dus laat ons met vrijmoedigheid ingaan in het heiligdom. Wij worden door de Heer daar als het ware ingebracht, zoals de priester, de hoge priester, het bloed van die ene bok bracht in het heiligdom, op het verzoendeksel. Zo brengt onze hoge priester ons leven in het heiligdom. Zie? En wat de andere bok betreft, die werd uitgelaten buiten de legerplaats. Maar dat is het slot van de Hebreeënbrief, hoofdstuk 13. Laat ons tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Zijn smaadheid dragende enzovoorts. Dat is wat het is. Een volstrekte parallel. Maar hij is helemaal niet bekend, moet ik zeggen. Helaas. Maar dat even terzijde. Dit was Matthäus hoofdstuk 8, vers 4. En dan krijgen we Matthäus 9... waar wij even kijken, terechtkomen in vers 30. Wij vinden daar overigens in dat hoofdstuk ook het dochtertje van Jairus. En er staat niet bij dat de Heer zegt dat ze er niet over mochten spreken. Maar er staat wel laconiek in vers 26. En dit gerucht ging uit door dat gehele land. Leuk is dat, hè? Bij de een lees je, ze mochten er niet over spreken. Bij de ander staat, dit gerucht ging uit door dat gehele land. Precies. Gebeurt dus toch, en zo is het in onze dagen ook. Daarna komen we terecht bij twee blinden. In dit geval zijn het er twee. Bij de andere gelegenheid, als het ergens anders verteld wordt, is het er één. Wordt er maar één genoemd, maar er zijn er twee, staat hier. Twee blinden genezen. U weet wat ik altijd zeg als het over twee gaat, hè? Terwijl het verschillen niet doet. Twee, uitbeelding van de gemeente met zijn dubbele deel. Gemeente die voor twee telt vanwege het eerste geboorterecht. Blind wordt genezen. Maar ze roepen, gij zoon van David. Vers 27. Ontferm u onzer. En raakte hun ogen aan, zeggende, u geschiedde naar uw geloof, en de ogen zijn geopend, vers 30. En Jezus heeft hun zeer gestrengelijk verboden, zeggende, ziet, ja, dat het niemand weten. Wat natuurlijk uiteindelijk, ja sorry, maar uiteindelijk toch onzin is. Hè? Dat valt toch op, dat iemand die blind was. Ja. Gewoon, zou maar zeggen, zonder hand weer naar buiten komt. Of was het zonder stok? Wat het maar was. Ja. Zie dat het niemand weet. Maar zij uitgegaan zijnde hebben hem ruchtbaar gemaakt door dat gehele land. Met ongeveer dezelfde woorden als die van vers 26. Hiervoor. Precies. Matthäus 9 was dat. Even zoeken, vers 30, ja. Daarna komen wij in Matthäus 12. Vers 16. Daar is eerst de genezing van een man met een dorre hand. Een goede en een verkeerde hand. Een goede hand en een verkeerde. Ja, dat zit er wel in, zuster, ja. Ja. Maar goed, hij werd genezen. Op de Sabbat nog wel. Maar ja, toen hield de fiscus zich weer mee bezig, hè. Want ja, je mag niet zomaar op de Sabbat, of wat het maar was. Mag je niet werken of zoiets. Toen maar. Maar dan lezen wij in vers 16. En hij gebood hun scherpelijk, let op dat bijwoord elke keer, hè. Zeer, gestrengelijk, scherpelijk. Hij gebood hun scherpelijk dat ze hem niet openbaar maken zouden. Opdat vervuld zal worden hetgeen gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende: zie mijn knecht welke ik verkoren heb, mijn beminde, in welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik zal mijn geest op hem leggen en hij zal het oordeel aan de heidenen verkondigen. Hij zal niet twisten, nog roepen, nog zal er iemand zijn stem op de straat horen. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken, het rokende lemmet, wat dat maar wezen mag, zal hij niet uitblussen, wat dat maar wezen mag. Totdat hij het oordeel zal uitbrengen tot overwinning. Uit Jesaja 42, hetgeen dus woorden zijn over onze tegenwoordige tijd, waarin de Heer een werk doet in het verborgene. Alleen dit hier is dus, dat wil zeggen het verbod om over hem te spreken, is dus een wat wij noemen voorvervulling van de profetie. U kent dat verschijnsel, want ik heb het er al eerder over gehad natuurlijk, in verband met Johannes de Doper enzovoorts. Dat wil zeggen, we krijgen eerst de geforceerde vervulling van de profetie, en hier staat het eindelijk een keer bij. Er staat, ze mochten er niet over spreken, opdat vervuld zou worden, maar het zal duidelijk zijn dat de echte vervulling daarvan plaatsvindt in onze dagen, waarin er wel over gesproken mag worden, maar de bedoeling is niet dat in de wereld iets groots tot zand zou brengen of zoiets. Prediking van het woord van God is altijd, ook in het Oude Testament, de oproep om uit te gaan uit die wereld. Ik zeg altijd, wat men vertaalt met prediker, betekent in werkelijkheid de uitroeper. Met twee woorden wel te verstaan. Hij roept uit. Want dat is altijd wat de prediking doet. Nou goed. Dit was Matthäus 12 vers 16 met dit commentaar erbij, zodat je meteen ziet dat het uiteindelijk over onze bedeling gaat. Vervolgens komen wij in Matthäus 16 vers 20... bij de beroemde belijdenis van Petrus, dat staat hier voor het eerst dan in de Bijbel, hè? Ook in het Nieuwe Testament, Matthäus, en ook wat uitgebreider. Wie zeggen de mensen dat ik ben? En daarna, maar wie zegt gij dat ik ben? Vers 16, en Simon Petrus antwoordende zeide: gij zijt de Messias, de Zoon des levenden Gods. De verkorte variant luidde: gij zijt de Christus Gods. En de andere was: gij zijt de Zoon van God. En hier is het: gij zijt de Christus, de Zoon van de levende, de werkende, de actieve God. Waarna volgt die beroemde tekst van: op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En zo verder. En nog beroemder in sommige kringen is die van: ik zal u geven de sleutelen. Ja, hoewel hij er daar maar één heeft, hoor. Elke keer tel ik die sleutel, maar hij heeft er maar één. Nou goed. Maar het eindigt in vers 20. Toen verbood hij zijn discipelen dat zij iemand zeggen zouden dat hij was Jezus de Messias. Dat hij Jezus de Messias was, want als ik mij vraag, zou je het zo moeten vertalen? Maar soms denk ik, nou ja, het zijn subtiliteiten die waarschijnlijk toch niemand meer begrijpt, dus laat maar zitten. Maar dat hij Jezus de Messias was. de Christus was. Want daar gaat het over, ook al die andere keren dat er alleen maar staat dat ze er niet over zouden spreken. De conclusie van de gebeurtenissen is altijd, dan moet hij de Messias zijn. En dat is waar ze over moesten zwijgen. En meteen gaat het hier ook verder met de aankondiging van het lijden, zoals dat heet. Inclusief de aankondiging dat de Zoon des Mensen ooit wel degelijk zal komen in de heerlijkheid zijns vaders enzovoort. Maar goed, daarna hebben we nog Matteüs 17, vers 9, waar we dan zijn inderdaad bij de verheerlijking op de berg. En in bijzonder dan vers 9. Als zij van de berg afkwamen, gebood hun Jezus zeggende, zegt niemand dit gezicht, want het wordt dus toch als een visioen beschouwd. Waarom ook niet? Een visioen is een gezicht en een gezicht is visioen en wat men ziet is dus een gezicht. Of dat op bovennatuurlijke wijze wordt waargenomen, of buitenzintuigelijke wijze of niet, dat heeft er niks mee te maken. Dat maakt niet uit, hè. Ze hadden in een plaatje gezien van als uitbeelding van onze tegenwoordige tijd. Maar ze mochten er pas over spreken nadat de Zoon des Mensen zal opgestaan zijn uit de doden. Men zou het lezen in samenhang met hoofdstuk 16, met het getuigenis van Petrus. En dan begrijpt men dat Petrus in Handelingen 2 zegt, mannen, broeders, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken. Dat mocht voorheen niet, maar daar wel. En de strekking van zijn prediking betreft maar niet Psalm 16, waar hij het eerst over heeft, of het graf van David, maar betreft deze waarheid, dat God deze Jezus gesteld heeft tot Heer en Christus. Inmiddels. Zie? Dat was een conclusie die de discipelen tevoren al hadden getrokken, al wisten ze kennelijk niet hoe dat dan zou moeten gebeuren. Maar Petrus, omdat hij de eerste is die het uitspreekt, krijgt meteen toegezegd, als zover is, ben jij de eerste spreker op de aanstaande Pinksterconferentie. Hè? In Vierhouten, nee, niet in Vierhouten. In Jeruzalem. Nou goed, knip ik er wel weer uit later. Ik heb niet helemaal goed geteld, maar ik geloof dat ik nou 20 keer gelezen heb dat de Heer zei dat ze er niet over mochten praten. Dat is toch wel veel, eigenlijk. En ik heb dat u opgezond om u dat te laten zien. Dat zo vaak voorkomt en dat eigenlijk een veel grotere rol zou moeten spelen in het lezen dan wel het begrijpen van wat in die evangelie uiteengezet wordt. Het was nog niet zo ver, dat in de eerste plaats dan, maar vervolgens ook, het is illustratief voor onze tegenwoordige tijd. De prediking van het evangelie mag dan er een zijn en moet er weliswaar een zijn onder alle volkeren en onder alle mensen. Dat is waar, maar in de praktijk zou het dan toch beperkt blijven tot een prediking aan degenen die daar belangstelling voor hebben, die op zoek zijn. Want ja, er zijn nog meer van dit soort schriftplaatsen natuurlijk. Hè. Daarin staat er niet dat ze er niet over mochten spreken, maar er staat het anders geformuleerd. Daar staat er dat je de brood niet moet geven aan de honden. Of dat je de parels niet moet geven aan de zwijnen. Nou zou ik daar zelf nooit opgekomen zijn, moet ik zeggen. Willen ze nu horen, schud het stof van uw voeten en vergeet het rustig en wegwezen weer. Kijk, dat zijn geen populaire uitspraken. Om voor de hand liggende redenen, dat begrijp ik wel, natuurlijk wel. Maar men zou toch die uitspraken moeten zien in het totale geheel van wat in de evangelie naar voren gebracht wordt. Het woord van God zou verkondigd worden aan alle mensen alom. Maar in de praktijk zou het slechts terechtkomen, en dat was ook de bedoeling, alleen bij degene die de waarheid zoeken en in de praktijk dus alleen bij degene die geloven. En wat de wereld ermee doet, ja, als men het niet horen wil, ja, dan niet. Dat betekent ook inderdaad dat je christelijke beginselen niet aan de wereld moet opdringen, zal ik maar zeggen. Waarmee ik een heleboel gezegd heb natuurlijk. Nee, je moet de Heer Jezus prediken aan zondaren, aan de mensen. Maar dat is om hen te roepen uit de wereld. Niet opdat het evangelie of het woord van God in de wereld een plaats zou krijgen. Voor zover het een plaats in de wereld zou hebben, zou het zijn in Brittannië, onder Ephraim, daar hebben we het over gehad. En van daaruit zou het onderhouden, beheerd worden enzovoorts. Dat is ook inderdaad gebeurd in de loop van de geschiedenis. Met alle lek en gebrek zeggen we dan gauw erachteraan. Maar het is wel gebeurd en daar blijft het dan bij. Maar in de wereld zou het geen plaats hebben, want de Heer zelf heeft in de wereld geen plaats. Hoe dan ook niet. Die plaats zou je pas innemen als de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid zijns vaders. Ik heb het nog voor me liggen, Matthäus 16, vers 27. Met zijn engelen, dat zijn wij, maar dat ga ik dus nou niet meer uitleggen. Hè? Hij zal komen met zijn engelen in zijn heerlijkheid. En als dan zal hij in ieder vergelden na zijn doen, enzovoorts. Pas dan in de wederkomst van Christus zal de Heer in de wereld een positie krijgen. En inderdaad zal de wereld onderworpen worden aan christelijke beginselen. In het koninkrijk. Of daar veel van terechtkomt dan? Nou, misschien wel, maar niet genoeg. Want ook dat loopt ergens weer op één misser uit, dat weet u toch, hè? Na die 1000 jaren. Alsnog mensen die in opstand komen, volkeren die in opstand komen, enzovoorts. Blijft hetzelfde oude verhaal. Maar goed, dat is ons onderwerp niet. En als het dat wel was, ja maar dan, maar de tijd zit erop. Wij zullen de Heer danken. Wij zeggen u dank, hemelse Vader, dat wij u mogen leren kennen. Uit dat woord dat u ons hebt nagelaten en dat ons spreekt over onze heiland die eenmaal in deze wereld kwam. Om verzoening te doen voor onze zonde, om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En we danken u ook dat we mogen uitzien naar een toekomst waarin hij opnieuw, maar dan in heerlijkheid, zal verschijnen. We danken u dat wij mogen leven in deze tegenwoordige tijd waarin genade heerst en waarin wij met vrijmoedigheid mogen uitgaan en kunnen uitgaan buiten de legerplaats, opdat wij onze lichamen zouden stellen tot levend, heilig en God welbehagelijk offer. We danken u dat waar wij dood zijn voor de wereld, wij niettemin levend zijn, God. En dat wij in gemeenschap met u mogen wandelen in het licht, in afwachting van die dagen waarin alsnog dat licht zal opgaan in de wereld als zodanig. Maar we danken u dat we uit de duisternis overgezet werden door uzelf in het licht en in dat koninkrijk van het licht, opdat we daarin gemeenschap met elkaar zouden hebben en in het bijzonder met u, onze God en met onze heiland. Wij danken u daarom ook dat we vanavond weer uw woord mochten openen in alle eenvoudigheid, maar ook in alle ernst. Dat woord mogen openen om ons door u te laten onderwijzen, opdat uw woord in onze harten, in ons binnenste geplant zou worden en onze zielen zou zalig maken. Wij bidden u dan ook, in alle vrijmoedigheid weest u ons nabij, met uw kracht, om Christus wil. Amen.